We kunnen misschien al even opslaan Matteüs 21, waar we direct iets over willen lezen. Matteüs hoofdstuk 21. Het stukje wat gaat over, waar Marianne zojuist over sprak, de intocht in Jeruzalem. Waar Jezus, het is eigenlijk Palmzondag, de begin van de stille week, zoals wel genoemd wordt. 1 week voor Pasen, 1 week voordat Jezus eigenlijk gaat lijden en sterven aan het kruis. En dan toch deze voor mij heel merkwaardige geschiedenis eigenlijk. Maar daarover straks, we gaan eerst lezen. Matteüs hoofdstuk 21 vanaf vers 1 tot 11. En toen zij, dus Jezus en zijn discipelen, Jeruzalem naderden en te Betfage kwamen aan de Olijfberg, toen zond Jezus 2 discipelen uit tot wie hij zei, gaat naar het dorp dat tegenover u ligt. En terstond zult gij een ezelin vinden vastgebonden en een veulen bij haar. Maakt haar los en brengt haar tot mij. En indien iemand iets erover mocht zeggen, zeg dan, de Heere heeft ze nodig. En hij zal ze terstond terugzenden. Dit is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zei, zeg ter dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel, en op een veulen, het jong van een lastdier. Nadat de discipelen heengegaan waren en gedaan hadden zoals Jezus hun had opgedragen, brachten zij de ezelin en het veulen en ze legden hun kleren erop. En hij ging daarop zitten. En het merendeel der scharen spreidde hun kleren op de weg, anderen sloegen takken van de bomen en spreidden die op de weg. En de scharen die voor hem uitgingen en die volgden, riepen zeggende, Hosanna, de zoon van David, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En toen hij Jeruzalem binnenging, kwam de gehele stad in rep en roer en zeide, wie is dit? En de scharen zeiden, dit is de profeet, Jezus van Nazareth uit Galilea. En aansluitend, u hoeft dat niet op te zoeken, zou ik toch even die profetie die in vers 4 genoemd wordt, even willen lezen. En die vinden wij in Zacharias 9, vers 9, maar ik pak er ook vers 10 nog bij. En Zacharias, die profeteert daar van deze intocht. En hij zegt, jubel luide, gij dochter van Sion, juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig en rijdende op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. En hij zal de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. Tot zover. Ik zei het al, ik vind het een heel merkwaardig gebeuren. In de traditie waar ik zelf uitkom, de kerkelijke traditie, dan werd er wel eens gesproken over Jezus die 3 trappen van vernedering eerst had, voordat hij 3 trappen van verhoging had. Wat bedoelden ze daarmee? De 3 trappen van vernedering. Jezus die God was, een eerste stap, hij werd mens, een vernedering. Dan hij stierf, een tweede vernedering. En hij daalde af naar het dodenrijk. Anderen zeggen, naar de hel. Anderen zeggen, dat kan niet. Daar ga ik nu even niet op in. 3 trappen van vernedering. Menswording, sterven, neerdalen in het dodenrijk. En dan de 3 trappen van verhoging is, hij stond op uit de dood, eerste trap. De hemelvaart, tweede trap. En nu zittend aan de rechterhand van de Vader. 3 trappen van verhoging, opstanding hemelvaart, nu zittend aan de rechterhand van de Vader. En als ik dan deze geschiedenis bekijk, dan zeg ik, eigenlijk zitten wij in die eerste drie trappen van vernedering. Menswording, hij was al mens, maar dan heel direct daarna zal die tweede trap volgen van lijden en sterven. En dan neerdalen ter hel of in het dodenrijk. En dan zeg ik, in dat beeld past als het ware die intocht in Jeruzalem, die past daar gewoon niet goed in. Hij wordt hier uitgeroepen tot een koning, terwijl hij helemaal nog niet zover is. Hij zit nog in die trappen van vernedering. Dat vond ik heel merkwaardig. Toen Jezus samen met zijn leerlingen op weg was naar Jeruzalem, had hij hen al heel duidelijk voorbereid op wat ging volgen, namelijk lijden en sterven. Kijk bijvoorbeeld in Matthäus 20, een hoofdstuk daarvoor, in versen 18 en 19. Dan zegt hij, zie, wij gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden aan de overpriesters en schriftgeleerden en ze zullen hem ter dood veroordelen. En ze zullen hem overleveren aan de heidenen, de Romeinen, om hen te bespotten en te geeselen en te kruisigen. En ten derde dagen, pas dan, zal hij opgewekt worden. Vers 18 en 19 in het voorgaande hoofdstuk. Nadat hij dat gezegd had, heb ik me een beetje proberen in te denken, hoe zal dat geweest zijn voor die discipelen? Nadat zij deze woorden eigenlijk op verschillende manieren, al verschillende keren gezegd had. Jullie verwachten misschien dat ik opga naar Jeruzalem om daar koning te worden, maar die zegt, vergeet niet, we gaan op naar Jeruzalem om daar te sterven. En hier opnieuw, ze komen dicht bij Jeruzalem, en dan stel ik me zo voor dat ze daar zo, als het ware triest, naar beneden kijkend, voorovergebukt, angstig voor al hen wat te wachten staat, zich voortgaan. Heel stil. En terwijl ze zo voortgaan, geeft Jezus dan opeens die merkwaardige opdracht om een ezelin en haar veulen te halen. Maar oké, ze begrijpen misschien nog niet direct wat de bedoeling daarvan is. Ze denken misschien van ja, we hebben al heel wat gestapt, misschien is hij gewoon moe. Heeft hij gewoon nood om eventjes wat op een ezelin verder te gaan? Dus ze doen gewoon wat hij vraagt. En als ze terugkomen, ze leggen hun kleren op die ezel. Ze helpen Jezus daar opzetten. Maar dan in één keer, die scharen die daar rond staan, die beginnen daar te roepen en te schreeuwen. Hosanna, de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen. En ze kappen takken van de bomen, ze gooien hun kleren op de weg, ze rollen als het ware de rode loper voor hem uit door hun kleren op de weg te gooien, takken op de weg te gooien. Ik lees niet zozeer van zwaaien, zoals wij meestal dat beeld hebben, maar wel dat ze die op de grond gooien en hem als het ware zo als een koning verwelkomen in Jeruzalem. Wat denkt u dat dat in het harte van de discipelen teweegbracht? Ze hebben juist de boodschap gehoord, we gaan naar Jeruzalem om daar te lijden en te sterven. En dan in één keer dit. Hoe past dat nou in elkaar? Hoe past dat nou in dat programma dat Jezus gaat afleggen? Heeft hij zich dan misschien vergist toen hij zei van, we gaan naar Jeruzalem om te lijden en sterven? Of was hij misschien van gedachten veranderd? Dat hij dacht van, nee, ik ga dat toch anders aanpakken. Een stuk verwarring, denk ik, bij hen. Hoe past nou deze gebeurtenis in dat grotere plan dat God had met het leven van Jezus? Daar zou ik graag vandaag een klein beetje verder over willen nadenken. Maar ik zei het, voor mij was dit, als ik er wat dieper op inging, eigenlijk een stuk verwarrend, ook voor mezelf. Van hoe past dat nou in dat geheel? Wat betekent dat nu? Waarom deed Jezus dat nu? Wat moeten we daarmee? Oké, ik wil een paar dingen daar uithalen. We hebben gezien in het stukje van Matthäus 21 dat daar in vers 4 al één reden genoemd wordt waarom dit moest gebeuren. Er staat, dit is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door de profeet toen hij zei enzovoort. Dus het is een vervulling van de profetie. Welke profeet was het? Als we dat gaan onderzoeken, dan komen we bij Zacharia uit. Die ongeveer 500 jaar tevoren, Ook weer zoiets wonderlijks. Hè? Hoe kan een mens 500 jaar tevoren gaan zeggen wat er na 500 jaar gebeurt? Dan zie je weer die goddelijke inspiratie van profeten. Die 500 jaar tevoren het volgende gezegd had. Jubeluide, gij dochter van Sion. Juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend. Nederig en rijdend op een ezel. Op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Zacharia 9, vers 9. En wat ze nu zagen, is volgens vers 4 de vervulling van deze oude profetie. Oké, zult u zeggen. Laten we eventjes kijken wat er in die profeet en die profetie staat. En hoeverre klopt dat dan ook? Hè? Jezus was rechtvaardig. Oké, dat is juist. Hij was nederig. Dat klopt. En als teken van die nederigheid reed hij op een ezel Jeruzalem binnen. Ook dat klopt. Dus in zoverre klopt die profetie wel. Maar als je dan verder leest, de rest van die profetie, dan wordt daar gesproken over een zegevierende koning. Nu, als we bedenken wat er nog binnen die week zou gaan gebeuren, kun je dan spreken van een zegevierende koning? Opnieuw, hè, dat roept vragen op. Soms zijn Gods wegen zo ondoorgrondelijk. Want Jezus was aan de ene kant wel degelijk die koning. Hij was de vervulling van die profetie. Hij was die koning die beloofd was. Maar tegelijkertijd ging er wel gebeuren wat Jezus ook tevoren gezegd had. Dat het door een weg van lijden en sterven was dat hij dat koningschap op zich kon nemen. En in dat opzicht leek hij veel op zijn voorganger, zijn verre voorganger, koning David. Want ook koning David was via de profeet Samuel tot koning gezalfd toen hij nog jong was. Maar toch heeft het nog jaren geduurd voordat hij effectief die troon heeft mogen beklimmen. En koning werd. En die macht kreeg. Jaren waarin hij verschrikkelijk vervolgd is geweest door zijn voorganger, koning Saul. Die hem als een dier achterna volgde in de woestijn, in de bergen en overal waar hij maar kon. Hij was jaloers en hij zag het gevaar dat David die troon zou opnemen. Hij zag Gods vinger in David, hoe hij gezegend werd en gebruikt werd. En Saul was jaloers en hij wilde dat niet. Hij wilde dat zijn zoon Jonathan op de troon kwam en niet David. Er waren zelfs momenten dat David met zijn klein legertje zodanig in het nauw kwam dat hij volledig omringd was door het leger van Saul, dat hij geen kant meer uit kon. Maar dan zie je wel weer dat God daar is om in te grijpen. Dan op dat moment dat Saul dacht, nu heb ik hem, hij kan geen kant meer op, komt er daar een bode bij koning Saul. Koning, er is een inval van de Filistijnen in je land. Kom ons alsjeblieft verdedigen. En wat kan koning Saul anders doen dan de strijd staken, wat David betreft, en met zijn leger naar de Filistijnen gaan en daar te gaan vechten. Zoals David door een weg van veel lijden tot heerlijkheid gekomen is, want dat moeten we ook zien. Koning David, ondanks alles wat hij meegemaakt heeft, is uiteindelijk toch al aan de macht gekomen. En hij is een van de grootste koningen geworden die de geschiedenis van het volk Israël ooit gekend heeft. Onvoorstelbaar. En datzelfde zien we hier ook bij Jezus. Hij was van de grondlegging af, van voor de grondlegging van de wereld, al bestemd om koning te worden. Maar die weg naar dat koningschap is wel een weg geworden van vernedering, lijden en uiteindelijk sterven aan een kruis. Dat was die goddelijke weg, dat ondoorgrondelijke plan van God om op die manier Jezus tot koning uit te roepen. De Joden hebben zich op dat moment als het ware vergist wat we hier tegenkomen in die intocht. Ze dachten Jezus op een gemakkelijke en snelle manier tot koning uit te roepen in Jeruzalem, dat hij de troon van zijn vader David weer kon innemen. Dat de vijanden uit het land verjaagd zouden worden, de Romeinen, de overheersers. En dat er weer grote vrede zou komen van al die volken rondom. Ze zouden er geen last meer van hebben, zoals destijds bij die grote koning David. Zou welvaart zijn, het was alleen maar één opgaande lijn. Maar dan hadden ze even gerekend buiten het programma dat de Vader had om Jezus koning te maken. Daarin hadden ze zich even vergist. En toch, ondanks dat Jezus dit wist, dat hij wist ook dat dezezelfde mensen die nu riepen, Hosanna, de koning komt, dat hij binnen de week zouden roepen, kruisig hem. Althans, een deel van deze mensen zouden zo roepen. Diezelfde monden die nu roepen, Hosanna de koning, zouden dan zeggen, kruisig hem. En Jezus wist dit. En dan opnieuw, hoe kan het dat Jezus dit gewoon aanvaardt? Zelfs niet alleen maar ondergaat, maar zelfs initiatief neemt om dat hele proces van die intocht in gang te zetten. Door twee discipelen erop uit te sturen om die ezel te gaan halen. Ik denk dat hij dat deed om zich bekend te maken als die naderende vredevorst, die vredekoning, waar Zacharias af aan gesproken had. Want Zacharia 9, ik heb ook het Zacharia 9 vers 10 gelezen, en daar staat, dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt teniet gedaan. Hij was geen oorlogskoning, hij was een vredeskoning. Hij kwam niet met veel tamtam en een groot leger, hij kwam om vrede te brengen. Het staat er ook, en hij zal de volken, niet alleen Israël, maar de volken vrede verkondigen. En zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot het einde der aarde. En natuurlijk als je dit leest, dan begrijp je tegelijkertijd al, deze profetie heeft een grotere en meerdere vervullingen dan alleen maar wat hier zich afspeelde bij die intocht. Toch was Jezus die beloofde koning, die Jeruzalem niet naderde met een zwaar bewapend leger om zijn koningspositie op te eisen, maar op een onschuldige ezel. En zo vervulde hij tenminste een deel van deze profetie uit Zacharia 9. Maar toch kun je dan nog verder vragen, waarom wilde Jezus daarmee instemmen? Waarom was hij akkoord? Wat wilde hij daar nu eigenlijk verder mee duidelijk maken? En ik wil daar een paar punten eigenlijk van noemen. Want zoals ik al zei, het is een gebeurtenis die heel wat vragen oproept. Ik denk bij de discipelen in de eerste plaats toen, maar ook later voor het volk. Want wat zien ze? Aan de ene kant wordt hij binnengehaald als een koning, maar uiteindelijk zal het eindigen in een anticlimax. Want toen Jezus effectief Jeruzalem binnenreed, dan lezen we, als je het vervolg leest, dat er in toenemende mate de schriftgeleerden en de fariseeën zijn waarmee hij geconfronteerd werd. Uiteindelijk zou hij gevangen genomen worden en gekruisigd. En weg is die droom van dat volk, van Jezus als koning. Verwarring bij de discipelen, anticlimax bij het volk. Wat een teleurstelling zal het geweest zijn voor die mensen die hem met een oprecht hart hebben uitgeroepen. En echt gemeend hebben, dit is het moment waarop we Jezus koning maken. En dan later bij het kruis staan en ze hem zien hangen. Machteloos. Is dat hun koning? Is dat wat ze verwachten? En dan kun je toch die vraag stellen, waarom dan toch die feestelijke intocht? Waarom ging Jezus daar toch mee akkoord? Ik zie daar ook in de eerste plaats een totale overgave aan de Vader. Een totale overgave aan de wil van de Vader. Want probeer je nu ook even in te denken wat het voor Jezus zelf heeft betekend. Hij die wist, die precies wist wat hem over enkele dagen te wachten stond. De geestelijke leiders zouden hem gevangen nemen, overleveren aan de Romeinen en de dood. En dan nu dat een groot deel van die menigte die nu luidop jubelt, Hosanna de koning komt, die hem over enkele dagen later zal zeggen, kruisig hem. Dezelfde mensen. Ik weet niet hoe u dat zou ervaren, als u in Jezus zijn schoenen stond, maar als ik van tevoren zou weten dat dezezelfde mensen hem later zouden zeggen, kruisig hem, dood hem. Dan zou ik niet erg opgezet zijn en vereerd zijn met dit gejubel van deze mensen. Dan zou ik liever zeggen van, alsjeblieft, laat deze passage maar even overslaan. Dit past niet. En toch deed Jezus dat niet. Hij sloeg die passage niet over. Maar hij aanvaarde het uit Gods hand. Hij gaf zich totaal over aan het programma van zijn hemelse vader. En in dat programma paste ook die profetie uit Zacharia 9. Hij zegt, oké, vader, hier ben ik. Niet mijn wil, uw wil geschieden. Ook al was het denk ik met een wrang gevoel dat hij dit onderging. Die wisselvallige roep van dat publiek. Maar hij stemde ermee in, omdat hij zich overgaf aan het plan van zijn vader, waarin deze passage ook paste. Misschien ook iets om over na te denken nu al, als ook wij soms dingen meemaken, waarvan we zeggen, dat kan toch niet? Als God onze vader is, die voor ons zorg draagt, die ons liefhebt, hoe kan dan dit of dat, dat ons dat nu overkomt? Dat past toch niet? Soms wel. Soms heeft God een ander plan als wat wij ons voorstellen. En dan is de vraag ook, zijn we bereid om te zeggen, oké, Heer, u bent mijn koning. Ik aanvaard het. In de tweede plaats, en dat klinkt waarschijnlijk een beetje tegenstrijdig, zie ik toch dat Jezus een stuk controle heeft over de situatie. Ook al lijkt het heel anders. Als je oppervlakkig kijkt, dan zie je Jezus die als een willoos slachtoffer dit alles maar gewoon ondergaat. Al die omstandigheden, al wat hem op hem afkomt. Hij heeft er geen vat meer op. Het overkomt hem gewoon. Het ene moment wordt hij uitgeroepen als koning. Een paar dagen later zeggen ze kruisig hem. Daartussen zijn daar die autoriteiten die hem met hem sollen van de ene naar de andere persoon, niet goed wetend. Wat moeten we met hem aan? En Jezus die heeft er geen vat meer op. Dat is wat je ziet als je oppervlakkig kijkt. Maar het feit dat Jezus hier opdracht geeft aan twee van zijn discipelen om die intocht als het ware in gang te zetten, dan zegt hij onderging niet, hij was de initiatiefnemer. Hij had controle over de situatie. En ook al zijn er dan die andere dingen waarin het lijkt alsof dat helemaal uit de hand loopt, dit is niet waar. Dit klopt niet. Jezus heeft het wel degelijk in de hand. En er zijn zo verschillende momenten, ook in dat lijdensverhaal, waarin je dat terugziet. Dat Jezus, als er op aankomt, volledig de zaak onder controle heeft. Denk bijvoorbeeld op het moment dat Judas, samen met de soldaten van de hoogpriester, naar het Getsemane komen om Jezus gevangen te nemen. Heel bijzonder. Wat zou je verwachten? Eigenlijk wat je van de week zag. Maar die terrorist, de terrorist die gevangen genomen werd. Wat deed hij toen hij uit huis kwam? Hij probeerde nog net weg te vluchten. Dat is niet gelukt natuurlijk, want hij werd direct in zijn been geschoten. Maar wat deed Jezus toen deze bende op hem afkwam? Hij ging er naartoe. Hij neemt daar weer initiatief. En hij vraagt, wie zoekt gij? En als ze dan zeggen, Jezus van Nazareth, dan zegt hij, hier ben ik, ik ben het. En wat lees je dan? Op het moment dat hij dat zegt, dat zij vielen. Ze deinsden terug en ze vielen op de grond. Dat is voor mij een teken. Hij heeft die situatie volledig onder controle. En ook, ja, je ziet dan heel duidelijk, het is Jezus die leiding geeft ook in die situatie. En ook later, kort nadat zij dan uiteindelijk gevangen genomen wordt, of dat proces van gevangenneming bezig is, dan zie je daar in één keer weer die Petrus, die haantje de voorste, die altijd zo heel impulsief reageert, die slaat daar met zijn zwaard het oor van die Malchus, de slaaf van de hoge priester af. En ook dan, hoe reageert Jezus? Zegt hij, gelukkig, er is nog iemand die het voor me opneemt. Nee. Hij zegt, breng uw zwaard weer op zijn plaats, want allen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Of meent gij dat ik mijn vader niet kan aanroepen en hij zal mij terstond meer dan 12 legioenen, 12 legers van engelen terzijde stellen? Hoe zouden dan de schriften vervulling gaan die zeggen dat het al dus moet geschieden? Jezus heeft volledig controle over de situatie, geneest zelfs dat oor van Malchus. Onvoorstelbaar in die situatie. Maar ik zie dat ook hier, dat hij bij die intocht, ondanks wat hij wist wat er gaande was, ondanks dat hij wist uit welke monden dat hij zo geroemd werd en bejubeld werd, hij was toch degene die het initiatief nam en 2 van zijn discipelen uitzendt. In de 3e plaats zie ik ook iets van die nederigheid en die zachtmoedigheid van Jezus. Want het feit dat Jezus op een ezel Jeruzalem binnenreed, eigenlijk nog niet binnenreed, hij was in aantocht nog. Maar goed, we spreken altijd over de intocht, hè? Maakt nog niet uit. Het feit dat Jezus op een ezel reed, was eigenlijk heel abnormaal in die tijd. Want zoals het in onze tijd normaal is dat een koning of hooggeplaatste in een dikke Mercedes of BMW of een of andere grote Amerikaanse auto rijdt, een prachtige limousine, dat hoort bij zijn stand. Zo was het in die tijd normaal dat een koning, een vorst, een belangrijk iemand, die zat hoog te paard, 4 op een strijdbaar paard. Dat maakte nog eens indruk, maar niet op zo'n alledaags transportmiddel, een lastdier, een ezel. Dat is voor Jozef en Maria een paar arme mensen die niet veel geld hebben. En toch koos Jezus daarvoor. Enerzijds omdat hij natuurlijk die profetie en vervulling moest laten gaan, waarover een ezel gesproken wordt. Maar hij was ook bereid. Hij deed dat. Dat zegt iets van zijn karakter. En dat staat ook hier in dat stukje dat we gelezen hebben in vers 5. Zie, uw koning komt tot u, zachtmoedig en rijdend op een ezel. Een uitdrukking wat voor soort koning dat hij was. Nederig, zachtmoedig, iemand die vrede kwam aanbieden en niet strijd. De laatste weken, u kijkt ook regelmatig naar het nieuws, neem ik aan, dan hebt u heel zeker wel een klein beetje gevolgd of is er nu en dan iets gezien over de strijd in Amerika om de presidentsplaats te mogen innemen, hè? Een van de hoogste posities. En ik ben soms verbaasd, moet ik zeggen, over de schaamteloze arrogantie waarmee sommigen van hen zich presenteren als de toekomstige president. Geen betere als mij. Alsof dat het niets is, hè? Zo een groot land te besturen. En als ze dan spreken over hun rivalen, die halen ze gewoon door het slijk, schaamteloos. Wat een contrast met Jezus. De allerhoogste. Die er zich niet voor schaamde om zelfs een slavenwerk te doen. Als hij de voeten van de discipelen wast. Hij is zachtmoedig en nederig. Wat was hij zachtmoedig in zijn oordeel toen die vrouw die op heterdaad betrapt was, op overspel bij hem gebracht werd. En die mensen om hem heen zich verkneuterden. Wat gaat Jezus nu doen? Die maakten zich totaal niet druk om dat leven van die vrouw. En wat deed Jezus? Hij gaf een geniale zet door te zeggen, wie zonder zonde is, die mag de eerste steen werpen. Gaat uw gang. En wat zie je? De een na de ander druipt af. Te beginnen bij de oudsten. Die kenden zich misschien al iets beter als die jongeren, hè? Zachtmoedig. Wat zei hij tegen haar? Ga heen en zondig niet meer. Hij deed niets af van het feit dat overspel fout was, dat het zonde was. Hij zegt zondig niet meer. Maar als al die anderen nu niet veroordelen, ik doe het ook niet. Zachtmoedig. Wat was hij vergevensgezind. Als je denkt aan Petrus. Hè, die hem op een zeer cruciaal moment in de steek laat. Die tot 3 keer toezegt van ik ken hem niet. Die grote Petrus, Haantje de Voorste, die het altijd zo direct wist. Die wist het helemaal niet meer. Hij kende Jezus helemaal niet. Had hij nog nooit van gehoord. En wat deed Jezus? Wat zouden wij doen? Een schop onder zijn hart en zeggen, nooit meer. Jij bent geen discipel, je bent geen echte, je bent geen ware. He? Wat zegt Jezus? Ik heb geen meer waarlijk lief. Hij confronteert Petrus met, dit was niet goed, he? Absoluut niet. Maar wijd mijn kudde, hij geeft hem herkansing. Dat is Jezus, vergevensgezind en zachtmoedig. Hij is de beloofde vredekoning, die nederig en zachtmoedig van hart is. En die intocht van op die ezel, die was daar een sprekend bewijs van. Dan nog iets, maar daar wil ik nu niet te veel op ingaan. Het was ook een verwijzing naar zijn koningschap, direct, nadat hij zijn volgelingen had, maar ook voor later. Ik denk dat die profetie als het ware veel verder reikte als hij spreekt over dat hij een vredekoning zou zijn over heel de wereld. Ten dele is dit natuurlijk al voor de mensen die tot geloven komen, die hem aanvaard hebben als koning. Daar mag hij nu al als koning regeren in onze harten. Dat is al een eerste vervulling. Maar ik denk dat er veel meer vervulling aan vast zit dan dat. Maar het is te uitgebreid, daar ga ik misschien later nog eens een preek specifiek over houden. En trouwens, toen ik vanmorgen hier binnenkwam, zag ik daar achteraan foldertjes liggen, juist over het koningschap van Jezus. Ik dacht, hé, dat is misschien wel interessant voor mensen die zich daar nu al willen in verdiepen. Er zijn een aantal studiedagen, zijn er al 2 geweest en dan gaan er nog 2 komen in Oosterzeelen, niet zo ver hier vandaan. Maar ik zei het, ik vind het een iets te uitgebreid onderwerp om dat nu al te halen. Maar natuurlijk zit dat ook in dat koningschap. Jezus was wel degelijk die koning, ook al hing het nog door een weg van lijden en sterven. Klein beetje terugkijkend, wat hebben we vanmorgen gezien? Wat kunnen we leren, ook voor ons vandaag, uit deze geschiedenis? In de eerste plaats, spreekt me heel erg aan, Jezus is zo toegankelijk, zo benaderbaar. Niet, hij is wel die hoge koning, maar hij is toch benaderbaar. Hij zit niet op dat hoge paard, maar heel dicht bij de mensen op een ezel. Hij is zo nederig, zo zachtmoedig. We hebben gezien van Petrus, we hebben gezien van deze vrouw die op heterdaad betrapt is. Maar hoe is het met ons? Maar de Heer is vergevend. Hij is zachtmoedig. Hij geeft ons nieuwe kansen. Dat is een eerste iets wat ik eruit wil halen. In de tweede plaats, ik heb het al even genoemd, Jezus gaf zich volledig over aan de wil van de Vader, maar hij vraagt het ook van ons. Als wij navolgers zijn van Jezus, moeten ook wij er rekening mee houden dat de heerlijkheid die ons te wachten staat, toch ook voor ons door een weg van lijden gaat. Dat er vaak is, zoals in Jacobus staat, houdt het voor enkel vreugde, mijn broeders, als hij door velerlei verzoekingen en moeilijkheden komt, zeg maar. Omarm ze, omdat je mag weten, dit is de weg waar langs God ons wil zuiveren. Wil betere mensen van ons maken, karakter wil geven. Het is door een weg van lijden heen. Dus wees niet opstandig, maar geef je over en zeg, oké, Heer, niet mijn wil, uw wil geschieden. Als ware volgelingen van Jezus. Overgave, ook als we geconfronteerd worden met moeilijke dingen. En dat worden we soms. Soms heel moeilijke. Ik las nog een klein stukje deze week over Kenia, waar zoveel vervolging is. Zoveel christenen al vermoord zijn. Zoveel kerken in brand geschoten zijn. Ze durven soms, als ze te midden van de moslimbevolking leven, soms zelfs in die winkels niet meer kopen, omdat ze bang zijn dat het eten vergiftigd is. Wat een lijden. Wij zitten in een deel van de wereld waar die vervolging praktisch niet is hier. Een beetje bespot of gehoond of zo, maar dat is niks in vergelijking met wat daar gebeurt. Maar ook wij kunnen toch moeilijke dingen meemaken, ook in ons persoonlijk leven. En moeten we leren in navolging van Jezus zeggen, Heer, uw wil geschieden. Derde plaats, Jezus was zo nederig en zachtmoedig. Hij gebruikte zijn hoge afkomst nooit om zijn eigen eer of zijn eigen welzijn te bevorderen. Wel 2 dingen eigenlijk die hij altijd wel voor wilde strijden. En het is de eer van God. Want kijk maar naar wat er hier na deze geschiedenis komt. Jezus in de tempel, de tempelreiniging. Hoe als een wilde tekeer gaat en die kopers en verkopers allemaal uit die tempel. Die zegt, het huis van mijn vader zal een bedehuis zijn. Daar ijverde hij voor. Maar als hij zelf vernederd werd, dan onderging hij het als een lam dat ter slachting geleid werd. Maar als het over de eer van zijn vader ging, dan stond hij in vuur en vlam. Of als het ging over het welzijn van het volk, als geestelijke leiders zware lasten leiden op het volk, die ze zelf niet eens konden dragen, dan zegt Jezus, dan hing hij te keren, zegt hij, van huichelaars, gij gewitte wanden. Daar ging Jezus wel voor, als het ware, in het vuur. Maar Jezus heeft het nooit gebruikt om zijn eigen eer of zijn eigen welzijn te bevorderen. Hij was bereid om de weg van het kruis te gaan, omdat hij het beste voor ons zag. Hij had ons lief. Hij nam de straf die wij verdiend hadden voor onze zonde, nam hij op zich. En bracht ze naar het kruis. Hij kwam niet om te veroordelen, maar hij kwam om ons te redden. De vraag is ook, hebt u Jezus daar al voor gedankt? In uw eigen woorden, uw eigen hart? Hebt u in die zin Jezus ook al de eer gebracht die hij echt toekomt? En zegt, dank u wel, Heer Jezus, dat u in mijn plaats deze straf hebt willen dragen. U was het niet verplicht, maar u deed het, vrijwillig, bewust. U koos ervoor dat u ons lief had. Dat hij ons echt op het oog had. Er zal eenmaal een tijd komen dat alle knie zich zal buigen voor deze koning. Maar het zal wel een groot verschil maken of dat u dat nu al gewillig gedaan hebt, of later gedwongen, geveinsd, uw knieën buigt. De Heer vraagt om hem vandaag al te aanvaarden als onze koning, onze redder, die alles volbracht heeft voor ons. Daar wil ik echt mee eindigen en oproepen. Buig uw knie vandaag nog, als u dat nog niet gedaan hebt. En geef hem de eer en heerschappij in zijn hand van uw leven. Amen.